Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Ja.
Ellen is even aan het mediteren.
Nee, ik ben me aan het concentreren, want het geluid vind ik af en toe best slecht. En we hebben ook de neiging. We vallen elkaar best wel vaak in de reden tijdens normale uitzendingen. Maar ik denk dat we er hier even extra waakzaam op moeten zijn.
Ja.
En want anders vallen mensen weg.
Zoals nu.
Lieve luisteraars, het zijn bijzondere tijden. De wereld gaat gebukt onder het coronavirus. Mensen werken massaal thuis, scholen zijn gesloten, winkels zijn dicht. Het openbare leven staat zo goed als stil. We zitten massaal in quarantaine. En wat kun je dan beter doen dan lezen? Niks. En daarom zijn wij er ook in deze barre tijden om jullie, lieve luisteraars, bij te staan. We doen het wel anders dan normaal. We zijn met vier en we hebben gisteravond gehoord dat dat ook niet meer mag. Dus zitten we thuis en nemen we deze podcast op via Skype. Dus mochten we gek klinken, soms wegvallen of iets anders, een kraakje, ik weet het niet. Dan weten jullie in ieder geval hoe dat komt. Dat gezegd hebbende, wat te lezen in tijden van corona en quarantaine? We gaan het vandaag vooral hebben over Albert Camus en de pest. Dit boek is op dit moment het boek wat massaal gelezen wordt. Maar waarom? Dat bespreek ik vandaag met dichter en literair columnist van de NRC, Ellen Dekwiets.
Yo.
En adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries.
Hey Bob.
Hey. Fijn dat jullie er zijn, jongens.
Hey jongen, hoe voelen jullie je?
Ik heb een beetje verhoging en ook wel een flink aantal symptomen afgetikt. Dus de keelpijn, koppijn, spierpijn, alles is er. Oh, dus ik zit helemaal opgesloten. Maar geestelijk voel ik me niet slechter dan gewoon. Dus ik heb heel veel tijd om te lezen en te schrijven. Zalig.
En jij, Joost?
Ja, het gekke is dat ik... Een vriend van me zei tegen me, je moet jezelf gewoon een beetje behandelen alsof je al ziek bent. Dus niet te veel drinken en bij tijd zijn bed en veel vitamine en fruit en groente eten. En dat doe ik dus ook. Met als gevolg dat ik me ongeveer echt gezonder dan ooit voel. Ik voel me echt. Ik ben echt de hele dag appeltjes aan het eten en chudrans aan het drinken. En ja, met als gevolg dat ik de hele dag veel te veel energie heb om thuis te zitten.
En jij, Bob?
Ja, nee, ik voel me prima. Ik vind dat thuiswerken wel saai. Dus dat is het vooral. Het is echt wel verplicht. Ik vind thuis zijn eigenlijk heerlijk, maar nu verplicht thuis zitten, dat vind ik wel lastig.
En jou, jij woont samen, hè Bob?
Zeker.
Ja, en hebben jij en je partner al een relatiecrisis?
Dat gaat je geen reet aan, Ellen.
Oké.
Maar het is wel, ik vind, het zijn wel, ook dat vind ik spannend, hè? Want je hoort natuurlijk massaal hè, dat er mensen zitten allemaal in kleine ruimtes thuis. En vooral in Amsterdam hebben we natuurlijk niet kasten van huizen waarin je echt elkaar de hele dag niet hoeft te zien. Dus het is... Het is zoeken. Maar...
Ik denk ook de hele tijd met die quarantaine. Van hoe moet dat met al die buitenrechtelijke affaires? Ja. Moet toch vreselijk zijn gewoon. Dat je niet meer je herdersuurtje kan nemen. Even ergens op een plek waar niemand het verwacht.
Je hebt toch ook gewoon waaghalsen die gewoon wel stoute straat op gaan. Dus op zich...
Stoute straat.
Ja, maar je kan ook nog altijd je zaad opsturen, hè?
Ja, dan hebben de postbodes ook nog wat te doen.
Ja. Hey Bob, Jij werkt nu vanuit huis. Normaal werk je natuurlijk gewoon in de boekhandel.
Zeker.
We gaan het over de pest hebben van Camus. Komt die al een beetje binnen bij de boekhandel?
Ja, het is, we hebben er echt... hij ging als warme broodjes over de toonbank, om het zo maar even populair te zeggen. Het is grappig om te zien in dit soort tijden dat mensen massaal naar hetzelfde boek grijpen. Het wordt natuurlijk ook overal aangehaald als het boek wat je in deze tijd moet lezen. Ook in Frankrijk gaan er duizenden exemplaren van Over de Toonbank, staat hij op heel hoog in de verkooplijstjes. Dus ook bij ons en ook in het Frans, in het Engels, in het Duits zag ik toevallig voorbij komen en in het Nederlands. En hij is nu zelfs in herdruk. Dus Nederland is massaal Albert Camus aan het lezen.
Wat fijn. En jij hebt natuurlijk Frans gestudeerd. Dus ik ga ervan uit dat jij altijd alle Franse filosofen, alle Franse intellectuelen, alle Franse dichters en denkers achterkant van je hand kent.
Ik ken ze allemaal, Joost.
Allemaal. Dus,
ik ken ze allemaal.
Wat moeten we weten van Camus?
Hij is geboren in 1913. Laten we daar eens mee beginnen.
Oh, goed begin. Ja. En waar is hij geboren, Bob? Vertel dat eens aan de luisteraars.
Frans-Algerije, Joost.
Oh.
Ja, dat was toen nog onderdeel van Frankrijk. Hij heeft zich snel ontwikkeld als tegen de kolonie. Hij werd een linkse activist, maar ook dat vond hij dan wel heel erg lastig. Want hij veroordeelde ook heel veel communistische dingen. Hij was fel tegen de Stalin-indoctrinatie. Hij was lid van de Communistische Partij. Hij werd daar ook als trotskist weggezet en eigenlijk gerolleerd. En dat heeft ook, hij was goed jaren 50 Parijs, dus Sartre, de Beauvoir, het waren allemaal vrienden, ze waren allemaal bezig met het communisme vooral. Zijn vriendschap met Sartre eindigde ook omdat ze het niet eens waren over de invulling van dat communisme, om het zo maar even te zeggen. Hij heeft 6 romans geschreven uit mijn hoofd, waarvan dit wel een van de bekendste is. Hij heeft veel filosofisch werk geschreven, gedichten, essays, korte verhalen. En hij hoort eigenlijk heel erg bij het absurdisme thuis, maar daar wilde jij straks nog wat over zeggen.
Ja, het existentialisme natuurlijk ook. Ja. Wat mij altijd bijgebleven is, heb ik echt in verschillende biografieën gelezen, dat hij toch wel werd gezien als de mooiste man van Parijs.
Ah!
Mensen echt zeggen dat hij zo knap was als een filmster. Ik bedoel, al kijk je naar zijn liefdesleven, dat waren een buitengewone gezellige reeks met affaires. En ja. Inderdaad, Ellen, jij houdt hem nu voor de webcam, maar die foto op de achterkant laat dat niet echt zien. Maar dit is toch echt wat alle tijdgenoten zeiden.
Oké, dat is ook jammer. Dus Albert Camus wordt compleet geobjectiveerd.
Oh ja.
Zullen we het over zijn werk gaan hebben anders?
Ja, zo vaak gebeurt dat met mannelijke schrijvers, dat je echt alleen als seksembeel wordt behandeld.
Zo kut.
Ja, zo'n punt af van.
Heb je
zo tekort gedacht.
Heb je daar zelf ook last van, Joost?
Nou ja, het gaat nu niet om mij. Het gaat nu gewoon niet om mij deze keer.
Maar moet even zeggen hoe die aan zijn eind gekomen is.
Oh,
hij
ja.
is tragisch verongelukt in Zuid-Frankrijk in 1960. Dus hij is vrij jong gestorven. Samen met zijn uitgever. Zat ja. Hij auto. Ja.
Michel Gallimard van de uitgeverij, inderdaad. En hij had toen al de Nobelprijs gewonnen. Op zijn 44ste, de Nobelprijs winnen. Dat is altijd wel een goede bucketlist.
Mm. Er is nog hoop voor jullie allebei.
Ja, we hebben nog een aantal jaar.
Goed. De pest.
De pest.
Kun je iets zeggen, Joost, over waarom dit nu zo actueel is en waarom...
Het stomme is, ik voel me wel een beetje een sukkel wat dat betreft. Dat volgens mij is eigenlijk echt iets van een maand geleden al... Of weken geleden al in onze WhatsApp-groep van... Oh, corona komt eraan. Moeten we niet de pestvlucht gaan lezen van Camus? En dat begint dan als een grapje. En dan langzaam maar zeker verspreidt zo'n virus zich. En tot het moment waarop we ons nu bevinden. Dat we in semi-lockdown verkeren. En dit boek eigenlijk gewoon niet te missen is.
En daarom voelde je je een sukkel, Joost?
Nou, je voelt je een sukkel omdat je het zegt als een grapje.
Ja.
En je eigenlijk... gewoon nog niet helemaal serieus kan nemen wat er aan zit te komen.
Maar waarom
en dat
moet je
is denk
dan...
ik de meest voor de hand liggende parallel tussen dit boek en de werkelijkheid. En dat is denk ik ook een parallel die wel veel is opgemerkt door de laatste tijd. Het boek begint er gewoon mee als als de dokter, dat is eigenlijk de hoofdpersoon van het boek, dokter Rieu, een dode rat ziet liggen in het trappenhuis. Dan Nou, ik denk er niet eens over na. Het speelt zich ergens af eind jaren 40. In Oran ook. In Franse Algerije. En hij ziet een dode rat liggen. En hij denkt, nou ja, het zal wel. En later komt hij nog een dode rat tegen. En dan denkt hij, nou, toeval. En het duurt eigenlijk heel lang voordat alle mensen een beetje in de gaten beginnen te krijgen dat er toch wel heel veel dode ratten zijn. En dat er toch wel en mensen ook zorgen beginnen te maken. Als die dode ratten van een paar dode ratten in de stad naar honderden dode ratten zijn, naar duizenden. Opeens komen overal de ratten tevoorschijn om bloedoprochelend in de straat te plekken dood neer te vallen. En vervolgens duurt het een tijdje als de eerste mensen beginnen te overlijden. Voordat mensen daar een verband tussen zien, tussen die ratten en die ziekte. En dat is denk ik gewoon ja, het onderwerp dat nu het meest. Wat nu het meest aangehaald wordt, het meest geciteerd. Dat staat al heel vroeg in het boek, zegt hij dat op een gegeven moment. Het boek heeft een soort van hele afstandelijke verteller. Een alwetende verteller, die ook op een soort van wijze manier commentaar geeft op het verhaal. Dat schrijft hij. Plagen zijn immers een zaak van iedereen. Maar het is moeilijk om in plagen te geloven op het moment dat ze je overvallen. Er zijn in de wereld evenveel pestepidemieën geweest als oorlogen. En toch zijn de mensen op beide weinig voorbereid. Als een oorlog uitbreekt, zeggen de mensen, dat is altijd stomzinnig. Het kan nooit lang duren. En ze hebben gelijk. Een oorlog is ongetwijfeld stomzinnig. Maar dat belet hem niet lang te duren. Stomzinnigheid is een stugge volhouder. Dus ik denk dat zeker in deze tijd, gewoon die eerste 100 pagina's van het boek, of die eerste 50, 75 pagina's, dat die het meest één op één samenvallen met hoe we ons nu een tijdje gevoeld hebben. Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie daarover nadenken, maar ik zit gewoon de hele tijd te denken van, goh, wat is het, 9 dagen geleden zaten we nog op het boekenbal met z'n allen te hossen. En ik zat volgens mij 8 dagen, of ja, iets van 6 dagen geleden zat ik nog met vrienden in zo'n virtual reality spel. Dat je gewoon zo'n bezweten bril op hebt die al 20 mensen die dag hebben opgehad of zo. Dus ik bedoel, dat gevoel is denk ik de één op één met de wereld waar we nu in leven. En dat gevoel dat we hebben van god, is dit wel echt aan het gebeuren?
Oké, dat gevoel heb ik niet echt, Joost. Maar dat is omdat ik... er zijn inmiddels ook vele memes over verschenen. Mijn dagelijks leven is gewoon quarantaine. Dus om mij heen stort iedereen in. En ik zit gewoon nog steeds op de bank een boekje te lezen en te schrijven. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, is het idee dat je bewegingsruimte ingeperkt is.
Ja.
En die claustrofobie, die zie je ook in de stad in de pest heel erg terugkomen. Mensen worden er gewoon helemaal gek van. En wij zitten nu op week 1.
Ja, we hebben nog heel lang te gaan. Dat vind ik eigenlijk het spannende er wel aan. En dat je niet weet waar je goed aan doet.
Yeah.
Bijvoorbeeld met de winkel. Moet je open blijven? Moet je dicht? Dat zijn allemaal van die dingen die... moet je naar de super, ook in de supermarkt. Wat is verstandig? En dat vind ik ook wel... wat in de pest heel erg goed naar voren komt. Dat inderdaad, dat je gewoon... Er worden dingen voor je bepaald. En daar moet je dan naar handelen. En dat gaat soms heel snel. Dat zie je natuurlijk dat mensen ook massaal nog naar het strand gingen dit weekend. Gewoon totaal niet van bewust dat dat iets doms was. Ik kreeg foto's van vrienden uit Noordwijk. Echt, het leek wel 40 graden in de zomer. Zo druk. Dat je echt denkt, ja. Dat vind ik wel. Het zijn echt gekke tijden.
Ja, terug naar de roman.
Terug naar de roman. Ellen.
Nou ja, weet je, kijk, en nu zijn we eigenlijk al een beetje iets aan het doen wat in de besprekingen van deze roman de afgelopen paar dagen in de media, hij is bij Mondo besproken door Philip, door Alma, hij is besproken door Tim Fransen bij De Wereld Draait Door en ook heel veel mensen die ik spreek, want ja, dit boek, nou ja, Bob zei het al, dit boek gaat als wc-papier over de toonbank, mijn hele omgeving is het inmiddels aan het lezen.
Oh, heb ik het ook? Ja.
Wat zeg je?
Het is ook op, net als het wc-papier.
Ja, ja, ja. Maar het handige is wel... jongens, het handige is wel dat als je het wc-papier op hebt en het boek uit, dan heb je weer het probleem van het eerste opgelost. Dat scheelt gewoon een heleboel. Maar waar ik mij een beetje aan stoor in de besprekingen, in een aantal besprekingen dusver van deze roman en ook in een aantal besprekingen van mijn vrienden, maar ik heb ook gewoon irritante vrienden, ik kan het niet beter krijgen, is dat heel veel mensen het boek zijn gaan lezen alsof het een soort profetie was. Van, oh, toen reageerden wij ook zo. En toen reageerden wij ook zo. En toen zei een minister ook zoiets doms. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Allereerst kan je daardoor valse hoop krijgen. Want nou ja, goed, iedereen kent dit boek inmiddels. Het boek zelf loopt voor de overlevers goed af. Dat weten wij natuurlijk helemaal niet zeker bij corona. En ten tweede, het geeft een idee van valse grip. En dat vind ik heel irritant. En ten derde, je leest het boek daardoor niet meer alsof het literatuur is, maar of als een profetie, of als een zelfhulpgids, hoe je in tijden van quarantaine jezelf moet handhaven. En daar ben ik een beetje chagrijnig van.
Maar waarom wordt het dan op die manier besproken, denk je?
Omdat mensen ze zien het denk ik als een afleidmiddel. Ze zien het als een geruststelling. Zo van, oh kijk, hier, ook al is het fictie, het is wel fictie van een Nobelprijswinnaar. Dus laten we hopen dat dit onze richtlijn geeft. Kijk, de situatie, dat is ook al eerder opgemerkt als een parallel met het denken van Camus. De huidige situatie is natuurlijk absurd. Hè? Ik bedoel, we hebben het zien aankomen. Maar dat je iets ziet aankomen wil niet zeggen dat je het ook gelooft als het eenmaal is gearriveerd. Hè? Verre van dat. En ik denk dat je dit werk echt tekort doet wanneer je alleen maar gaat zoeken naar de overeenkomsten die er zijn. Ik denk dat je ook moet gaan kijken en dat we dat ook zo meteen moeten doen in onze bespreking van deze roman, in de dingen die Camus soms terzijdelings zegt over de menselijke conditie, over hoe mensen reageren op zoiets als dit. Dat vond ik veel interessanter dan kijken van, oh ja, toen raakten we ook allemaal claustrofobisch. Amen.
Amen. Nou, doe maar een voorzet dan. Wat zou je wat schrijft Camus over de menselijke conditie?
Nou, het zit hem voor mij betreft in een aantal terzijdes die niet eens direct met de epidemie te maken hebben, maar eerder met de epidemie die de mens is. Op een gegeven moment heb je een van de personages. Ik geloof dat Grand is, jongens. Die man die door zijn geliefde Jean aan de kant is geschoven. Ja. Ja. Dan vertelt hij dat hij heel erg verliefd op haar werd en dat ze uiteindelijk met elkaar trouwden. En dan schrijft Camus, en daarna hield ze ook nog steeds een beetje van elkaar. En de kracht van deze romans zit wat mij betreft in dat soort kleine opmerkingen. Of zoals Joost eerder al citeerde, dat dingen stomzinnig zijn, wil niet zeggen dat ze niet lang kunnen duren. En dat vind ik veel magischer dan het als een soort van blauwdruk over de huidige situatie heen te leggen. Kijk, ik beleef plezier aan literatuur niet omdat het een fotocopie is van wat er gebeurt of kan voorspellen wat er aan zit te komen, maar omdat het een andere blik toont.
Wat vind jij daarvan, Joost?
Nou, want eigenlijk maakt Ellen wel een punt dat volgens mij op een gekke manier heel erg aansluit bij... ja, Ellen, ik zeg het gewoon, geen probleem. Je hebt gewoon een supergoed punt. Nee, volgens mij zegt hij iets dat heel erg aansluit bij... Ja, wat volgens mij ook precies de filosofie van Camus was. Camus behoorde natuurlijk tot die stroming van de existentialisten. Die Franse filosofen van na de oorlog. En wat Camus heeft meegemaakt, die was een verzetsheld in de oorlog. En heeft eigenlijk, die hele generatie van existentialisten heel erg beoordeeld. Of beïnvloed, moet ik zeggen, door de Duitse bezetting van Frankrijk. En die zagen naar het leven als iets waar je zelf een soort van betekenis in moest vinden. En het probleem is, en daar maakte Camus wel een hele interessante wending in. Die was toen heel erg een voor... man van het absurdisme. En het absurdisme hebben we het niet over Gumba stripjes, maar echt als een filosofische opvatting. En hij zei van het probleem van het absurdisme van het leven is dat we allemaal dat het leven geen doel heeft en dat we toch ons hele leven bezig zijn het doel van het leven te vinden. En dat is volgens mij wat de personages in dit boek heel erg overkomen. En dat is misschien ook wel iets dat wij nu doen door dit boek te lezen. Die pest overvalt die stad in zijn roman. En al die mensen zoeken naar betekenis. Die zoeken naar een van, oh, dit komt hierdoor, het komt daardoor, dat gaat deze gevolg hebben. En het is er gewoon niet. Het is gewoon een virus. Het slaat zomaar toe, zoals virusepidemieën door de hele wereldgeschiedenis op onregelmatige, onvoorspelbare manieren ze hebben toegeslagen. En het hele idee dat je daar betekenis aan vindt, is gewoon te vergeefs. En daarom is het dus een soort van wrange ironie dat wij nu allemaal dit boek aangrijpen om daar ineens betekenis in te zien. Terwijl eigenlijk het hele idee van Camus is: we leven in het leven is een absurdisme. En zoveel betekenis is er niet in te vinden.
Nou, Joost, ja, dat is waar. Maar Camus heeft ook gezegd dat je desondanks wel zin kan geven. En dat je jezelf kan vasthouden in het behoeden van je medemens.
Ja, kijk, en dat absurdisme van Camus, dat heeft hij het meest uitgewerkt in de mythe van Sisyphus.
Ja, ja, ja.
Zo'n klein boek. En dan zegt hij van, we leven ons leven, we richten ons leven in met het idee dat we voor onszelf moeten zorgen. En dat we morgen er in een betere toestand verkeren dan vandaag. Maar morgen brengt je alleen maar dichter bij de dood. Want uiteindelijk gaan we dood. Dus waarom zou je je inrichten op morgen? En dan komt hij inderdaad met een aantal verschillende modellen hoe je daar dan mee om moet gaan. De mythe van Sisyphus gaat dus heel erg over zelfmoord ook. Van is zelfmoord niet de ultieme wraak op het leven en de ultieme blijk van autonomie? Nou, dat is een heel ander onderwerp waar ik volgens mij ook niet goed genoeg in zit. Maar die komt inderdaad met een aantal van die modellen. En een van die modellen die hij heeft is inderdaad het heroïsche leven. Dat je gewoon helemaal niet te veel nadenkt, maar helemaal opgaat in... Ja, het is bijna wat AFTA leven in de breedte zou noemen. Dat aangezien het leven toch maar richting de dood gaat, kan je maar zo beter zoveel mogelijk van het leven meemaken. En zoveel mogelijk doen, zoveel mogelijk mensen helpen inderdaad ook.
Ja, precies, want hij pleit daarmee niet voor een hersenloos hedonisme. Want dat is ook een richting die je op kan gaan wanneer je denkt dat alles zinloos is. Het wordt niet een vrijbrief voor maar doen wat je zelf goed denkt. Hij hamert wel degelijk, ook in Sisyphus, op een verantwoordelijkheid die je naar elkaar toe hebt. En als ik zijn werk eigenlijk een beetje samenvat, dan zegt hij eigenlijk dat het leven geen drama hoeft te zijn, omdat het eindigt met de dood. Ja. En dat vond ik altijd een grote troost die je uit het werk van Camus haalde. Maar goed jongens, terug naar het boek.
Ja, want misschien is het goed. Het is een roman in vijf hoofdstukken, delen. En je ziet inderdaad in het eerste deel begint die pest zich te ontvouwen. En in het tweede deel, dat is een beetje de situatie waar wij nu in zitten. Of in meer of mindere mate in andere landen. De andere landen zijn natuurlijk veel meer op slot. Maar dan gaat de stad op slot. En wordt het eigenlijk een soort enorme openlucht gevangenis. Waarin ook als mensen proberen, want mensen willen weg. Mensen proberen te ontsnappen. Worden neergeschoten, doodgeschoten. Dat vond ik heel erg beangstigend op een of andere manier. Dat ik dacht, dat is... Zo ziet het leven misschien in Italië of in Spanje eruit. Dat ik denk, dan hebben wij nog best wel geluk hier. En ik vind dat hij dat op een hele beklemmende manier weet over te brengen.
Ja, en hij heeft natuurlijk een aantal van die verschillende personages die je eigenlijk door het verhaal heen loodsen. Allereerst heb je natuurlijk die dokter Rieu. Ik denk steeds André Rieu, maar dokter Rieu. En dat is een beetje een soort van de slimme, rationele, kalme man die alles meemaakt. Wie heb je nog meer? Je hebt die Tarou. Dat is een man van buiten de stad die daar eigenlijk gewoon heel vrolijk naartoe gaat. En wat hij eigenlijk probeert te doen aan de hand, je hebt Cotard. Dat is een man die heel depressief is aan het begin en een soort van kleine crimineel. En je hebt zo'n groepje mensen waarvan die eigenlijk allemaal de verschillende reacties op de crisis laten zien.
Ja, precies. En bij sommigen overstijgen ze zichzelf al. Want die Rambert, dat is dan een journalist. Ja. En die is heel erg verliefd op een vrouw die op het moment dat de pleuris daar uitbreekt niet in de stad is. En die wil dus gaan vluchten om ten einde om weer met zijn geliefde te kunnen worden herenigd. En op een gegeven moment is dat mogelijk en besluit hij het niet te doen. Omdat zijn verantwoordelijkheid toch duidelijk. Dus je ziet mensen die aanvankelijk hun eigen egoïsme kunnen overstijgen. En het personage dat mij ontzettend trof was dus die eerder genoemde Cotard, hè? Een klein crimineel die aan het begin van een roman opgepakt dreigt te worden omdat hij geprobeerd heeft om een einde aan zijn leven te maken. En het is en was in veel landen strafbaar. En hij leeft eigenlijk helemaal op nu de dood opeens aan de poorten van de stad staat. En hij stort ook weer helemaal in wanneer de stad gezuiverd is van dreiging.
Ja, ik heb wel een frank gevoel bij die Cotard, want ik sprak gisteren een vriend van me, die is psychiater.
Ja. Yeah.
En die vertelde dus dat hij het gevoel had, en veel van zijn collega's ook, dat best wel een aantal van de mensen die bij hem in therapie zitten, het redelijk goed doen bij deze crisis. En
is hij dat frank? Is hij niet blij?
Nee, ja goed, hij is blij.
Hij raakt hier werkloos natuurlijk. Meer dan
dat heel veel mensen die, of tenminste, ik bedoel, dat zijn anekdotische ervaringen hoor, van hem en zijn collega's. Dat heel veel mensen in depressie een beetje, die normaal heel angstig zijn en bang en... dat die heel erg opleven bij deze crisis. Omdat opeens de wereld overeenkomt bij hoe ze zich normaal al voelen.
Ja, mee eens.
En dat is helemaal wat bij die Cotard gewoon zo heel mooi geïllustreerd is, inderdaad. Het begint inderdaad met die zelfmoord die mislukt. En hij schaamt zich eigenlijk alleen maar dat dat gebeurd is. En de politie zit achter hem aan. En gaandeweg raakt die crisis van de pest steeds erger. En Oran, de stad, gaat steeds meer in lockdown. En hij komt echt tot leven en hij begint allemaal plannetjes te smeden. En ja, dan is het bijna lullig dat als de pest weer weggaat, dat hij dan weer gewoon helemaal instort en uiteindelijk door de politie wordt opgepakt, omdat hij echt van het padje afraakt.
Ja, en ik denk ook dat kijk, los van het feit dat je nu een link legt met onze huidige wereld. Ik zie het trouwens ook in mijn familie, hè, waar iedereen geprofessionaliseerd leidt aan een angststoornis. Iedereen is helemaal monter, niks aan de hand, helemaal blij. Want ze hebben altijd inderdaad het gevoel gehad dat de boel naar de tering gaat. En nu opeens zichtbaar is hoe dat gebeurt, zijn ze helemaal, ja, gerustgesteld als het ware. Maar wat ik het mooie en schrijnende vind aan het personage Kotaar is het idee dat de een zijn ondergang is voor de ander een noodzakelijke, ja, soort poken om haast om tot bloei te komen.
Ja.
En dat werkt natuurlijk ook de nodige morele vragen op hoe je naar zo'n crisis kijkt.
En dus, wat voor lessen zouden we dan kunnen trekken?
Lessen? Ja, maar dat vind ik juist het hele bezwaarlijke.
Ja, dat zeggen we net. Bom.
Dit boek is natuurlijk geen zelfhulpgids. Hè? En ik zie de laatste tijd met dit boek dat mensen het alleen maar aan het reduceren zijn tot een hey, kijk, dit is een soort van corona overleven voor dummies of zoiets.
Want het is een spiegel. Kritiek, dat moet je denk ik ook erbij zetten. In de letterkundige geschiedenis is dit boek ook heel vaak gelezen. En Camus verzette zich er wel eens tegen. Heel erg gelezen als gewoon een parabel. En de pest is eigenlijk het nazisme dat Europa overvalt.
Ja, ja, dat is dus niet helemaal. Daar heeft Camus zichzelf altijd tegen verzet. Hè? Ik bedoel, er zijn ook andere bronnen die zeggen dat het een soort herwerking is van een cholera-epidemie. Die dezelfde stad in de 19e eeuw trof. Maar ga door, Joost, want wat de auteur zelf vindt. Gaf natuurlijk niks te zeggen.
Ik weet nog dat ik het boek voor het eerst las. Ik heb het nu vlug opnieuw gelezen. Het
was in groep 4.
Ja, ik weet niet. Volgens mij de brugklas of zo. Begin van de brug. Misschien die zomer tussen de brugklas en de eerste in. Nou goed, toen heb ik het gelezen. En toen dacht ik dus heel erg van, oh, dit is een boek over de oorlog. En toen, ik weet nog, toen afhankelijk, het begint echt steengoed, het boek. Weet je wel, dat is gewoon heerlijk hoe zo die paniek zich langzaam ontvouwt. Dat leest natuurlijk gewoon helemaal als een thriller. Ik vond dat heel lekker om te lezen. En daarna zat ik weet nog dat ik de hele tijd dacht, maar waar blijven de nazi's nou? Ik dacht wel toch echt dat er op een gegeven moment mannen met in grijze uniformen met opgepoetste laarzen de stad binnenkwamen. Dus toen was ik heel teleurgesteld. En ik ben het wel met je eens dat in de literaire kritiek wordt het vaak gezegd van dit is eigenlijk een metafoor over hoe mensen wegduiken op het moment dat een stad wordt binnengezet en wie tot leven komen en wie. En ik lees dat er niet heel erg in eigenlijk, als ik eerlijk ben. Misschien lees ik het dan niet diepzinnig genoeg, maar voor mij gaat dat boek wel op de eerste plaats gewoon echt over de pest.
Ja.
En de plaag en de besmetting. En niet over de metafoor voor het nazisme.
Maar heb je dat bij herlezen, had je dat ook weer? Dat idee van wanneer komen die nazi's? Ik heb dat echt geen seconde gedacht namelijk. Van ik zie nou de Duitsers oranje.
Nee, ik overdrijf ook een beetje. Maar ik las het afhankelijk, de eerste keer dat ik het las, dacht ik gewoon heel erg van, oh god, het heeft echt die metafoor gaat erin komen, die parabel.
Ja.
Zo.
Ondanks in de tijden van corona hebben we ook gewoon vragen binnengekregen. Merel.
Ja, daar komen ze. De eerste vraag is van Anne en gaat als volgt. Hoi Bob, Ellen en Joost. Ik geniet enorm van jullie leuke en inzichtelijke gesprekken en ik kijk dan ook altijd reikhalzend uit naar elke nieuwe aflevering. Ik vroeg me af of jullie aantekeningen maken bij wat jullie lezen. En zo ja, schrijven jullie in de boeken zelf of in losse notitieboekjes? En hoe lukt het jullie trouwens om zoveel details over boeken te onthouden als je zo'n hoog leestempo hebt? Groetjes, Anne.
Nou Anne, ja, je zit nu natuurlijk niet voor de webcam, maar ik heb hier bijvoorbeeld een exemplaar van The Hero with a Thousand Faces van Joseph Campbell voor me liggen. En dat zijn dus echt hele verhalen. Weet je, misschien kunnen we een screenshot doen. Dit is mijn binnenkant. Ja, je ziet het nou niet, lieve Anne, maar dit is helemaal. Ja, ik hoor Joost en Merel lachen. Hij is helemaal volgekald. Ja, natuurlijk schrijf je in boeken, dat mag niet, maar fuck dat. Ik denk dat je daardoor ook meer onthoudt. Als je aan het lezen bent. Je onderstreept. Ik lees ook altijd als ik een boek uit heb, lees ik terug wat ik heb onderstreept. En ik hou ook in de computer in een bestandje. Dat is heel nerdy, maar ik hou ook altijd bij wat de dingen zijn die ik van een boek heb opgestoken. Want je kan er later altijd weer wat mee. En ook voor de columns die ik schrijf voor NRC zit er altijd wel een kiemcel in. Dus. En jullie jongens?
Doe je dat met pen of met potlood?
Met balpen. Ik druk het helemaal door.
Heel goed.
Watervast.
Ja. En jij, Joost?
Vroeger had ik zo'n schriftje dat ik bijhield. En dan elke keer als ik een boek uit had, ging ik dan zo braaf opschrijven wat me was opgevallen. En ik heb het mazzel dat ik echt van al mijn klasgenoten op de basisschool nog weet hoe zij heten en hoe hun broertjes en zusjes heten. Ik heb wel een heel gek goed geheugen in het algemeen voor films en voor boeken. Dus van alle boeken die ik gelezen heb, nou, ik zal niet meer letterlijk weten hoe de personages heten. Maar ik onthoud wel echt heel goed wat er gebeurt. En ik maak hele kleine ezeloortjes in het boek. En
Joost, ik origami de shit uit over mijn boeken. Ja. Mijn boeken zijn echt niet meer rechthoekig te lezen.
Maar dit is mijn methode. Ik maak hele kleine ezeloortjes bovenaan de bladzijde of onderaan de bladzijde. En dan, als staat die onderaan de bladzijde, dan betekent dat dat er ergens op de onderste helft iets staat dat interessant is. En het leuke is dus dat als ik dan door mijn boeken terugblader, die ik heel lang gelezen heb, en dan pak ik zo'n ezeloortje en dan moet je dus even zoeken wat de bedoeling was. Of dan moet je even zoeken wat je toen de tijd was opgevallen. En dat vind je dan meteen. En ik weet niet, dat vind ik toch altijd heel, heel fijn.
Mm. En jij, Bob, schrijf jij in je boeken?
Ja, ik schrijf en ik breek ruggen en ik doe ezelsoren. Het is een boek moet wel leven. En dat komt pas het allerlekkerste als je een nieuw boek hebt gekocht en dat je hem dan gewoon even één keer zo.
Nee.
Ja.
Nee.
Zo. Ik ken zoveel mensen die nu echt gewoon doodgaan door je dit vertelt, Bob. Ja.
Ik had een collega, Aart, en die had echt zo de gewoonte om dan aan de redactietafel gewoon zo'n boek te pakken. En dan zo waar iedereen bij was, echt zo knak. Ja. Echt, zo iemand gewoon een katje de nek omdraait. Gewoon.
Ja.
Ja, het ligt ook wel een beetje per boek, hè? Want zo'n die privédomeinboek of zo, laat ik gewoon lekker heel.
Nee, echt? Waarom laat je. Ja, omdat die zo'n slappe rug hebben, ja, natuurlijk.
Ja, omdat het anders echt heel erg lelijk wordt.
Nee, bij de boeken van Connie Palme, Bob.
Ja.
Daar
heb ik gewoon zoveel edities van. Er is één die ik lees en de rest hou ik netjes.
Het is heel erg, jongens, maar ik chiropractor echt elk boek. En ik heb dus nu ook, en daar gaan we het misschien zo meteen nog over hebben. Ik heb afgelopen week ook de Decamerone herlezen. Maar bij de boekwinkel, die van Bob, hadden ze alleen die hele chique van Atheneum. Dus die zit ook helemaal onder de ezelsoren. Nou, dat is gewoon totaal. Ja, het is, weet je wel, net Ingrid Betancourt toen ze werd vrijgelaten. Er is gewoon niks meer van over.
Arjen Erkel.
Oké, volgende.
Yes. Beste Ellen, Joost en Bob. En dan komt er een alinea met heel veel lof voor ons. Waarvoor dank. Het viel me op.
Ik wil die lof horen.
Oké, komt-ie. Zonder grappen. Ik had nog nooit een podcast geluisterd totdat ik Boeken FM ontdekte. Inmiddels dans ik al een tijdje vrolijk mee op de podcast Bandwagon en hebben jullie uiteraard mijn eeuwige onwankelbare trouw. Ik kan uren doorgaan op mijn loftrompet, maar wil jullie luisteraars niet vervelen, dus hierbij mijn vraag / verzoek. Het viel me op dat jullie bij het bespreken van Ocean Vuong wel geteld één zin wijden aan de kwaliteit van de vertaling. Ja, wel prima, zei Ellen, of iets in die richting. Toen beide luisteraarsvragen van de vorige aflevering te maken bleken te hebben met de kunst van het vertalen en er dan toch een aantal vertalers bij naam de revue passeerden, kon ik het niet laten om in te haken. Zouden jullie daar een gewoonte van willen maken, het noemen van de vertaler als die dat verdient? Ere wie ere toekomt. Lebowski heeft toevallig net aangekondigd om voortaan de naam van de vertaler op ieder omslag te vermelden. Times are changing. Lieve groetjes, Matto. PS, # Team Bob.
Team Bob? Wat?
Wat?
Wat is dit nou weer?
Wat?
Matto? Ik geloof niet eens dat je bestaat. Matto, wie heeft er nou Matto?
Heb jij die vraag ingestuurd?
Ja, natuurlijk heb ik die vraag zelf ingestuurd.
Oké, cool.
De pest, zeggen we dan meteen erbij, is vertaald door Jan-Pieter van der Sterren. En volgens mij heel goed. Het moeilijke is altijd met...
Ik heb een andere vertaler.
Ik ben het met Matto eens, hoor. Dat het gewoon netjes is de vertaler te noemen. In De Groene doen we het altijd expliciet. Want je hebt inderdaad ook wel eens dat in besprekingen het gewoon helemaal niet wordt genoemd. Het vervelende, dat is soms bijna het ondankbare lot van de vertaler. Is dat in het ideale geval merk je niet dat er een vertaler is.
Ja.
En denk je gewoon, dit boek is helemaal hoe het moet zijn. En is de vertaling zo goed dat je niet nadenkt dat het vertaald is door iemand. En in het slechte geval is dat er dan inderdaad een woord in staat dat je denkt van, goh, wat gek. Of goh, zou... En weet je, dus de vertaler vaak valt, heeft het ondankbare bestaan dat die vaak pas opvalt als er een foutje in staat. Of als er een kromme zin in staat.
Dus, maar ik heb een andere editie. Mijn is vertaald door Willy Corsari.
Uit welk jaar is die vertaling van jou?
1948.
Zo!
Wat is de eerste zin bij jullie?
De merkwaardige gebeurtenissen die in deze kroniek werden beschreven vonden plaats in 1940 of punt in Oran.
Oké.
Okay. En bij jou?
De merkwaardige gebeurtenissen die het onderwerp van deze kroniek vormen hebben zich afgespeeld in 1940 te Oran.
Dat is toch heel anders meteen?
Ja.
En dat vind ik zo'n hele mooie, nu we het toch over Camus hebben. Het bekendste boek van Camus naast De Pest is natuurlijk De Vreemdeling. En dat is het verhaal van een man die in een soort van diepe existentiële crisis in Algerije ook zomaar iemand doodschiet op het strand zonder reden. En de eerste zin van het boek, Bob, dat zou je ook kennen, is Mama et moi.
Mm-hmm.
En er zijn zo eindeloos veel theorieën over. Het staat me bij dat Barbara van der Pol daar een keer een column over had. Of op meerdere plekken ben ik tegengekomen. Hoe vertaal je die eerste zin? Want dat woordje mama, dus dat is M-A-M-A-N. Dat is echt zo'n typisch Frans woordje. En ze bedoelen niet moeder. En mama. Ze bedoelen ook niet mama. En je hebt dus gewoon van die ene zin van Camus, die openingszin, heb je al heel veel verschillende vertalingen. En ik bedoel, dat laat alleen al zien van moeder is overleden tot mama is dood. Dat alleen die ene zin laat al zien hoeveel verschillende vormen vertalingen je op één simpele zin los kan laten.
Ja, het is wel deze vraag is wel interessant, want ik zit in de jury voor de Europese Literatuurprijs. En dat is eigenlijk ook vooral een vertalersprijs. Dus ik ben nu aan het lezen en dan lees je toch anders, omdat je ook bezig moet zijn met die vertaling. Als het een Frans boek is, kan ik natuurlijk het Engels, kun je het origineel erbij pakken. Maar iets uit het Sloveens of
ja.
Dan is dat echt wat het is. Dus dat vind ik toch. Ik vind dat dan ook lastig om te beoordelen.
Ik heb ook een keer in de jury van de Europese Literatuurprijs gezeten, jaren geleden. Met Frans Timmermans. De Timmer Frans.
Die kon alles lezen.
En die had alles, ik maak geen geintje, elk boek in de originele taal gelezen.
Oh, wat een. Maar hij is dus een hyperpolyglot.
Ja, dat was echt bizar, was dat.
Heerlijk.
Ja.
Maar Matteo, we zullen er rekening mee houden in het vervolg.
Ik denk dan wel dat het goed is om te doen. Ook gewoon, ja. Graag verder moeten we niet per se oordelen vellen, misschien iedere keer, maar we kunnen het wel, we kunnen de vertaler wel
melden.
Ja.
Point taken. Okay. Zijn er nog meer vragen, Merel?
Ja, nog één. En dat is: beste mensen, Alan Moore, heel goed. Ik wacht met smart op die aflevering. Yes. Wie is je favoriete left field auteur? En is schrijven/kunst magie? Hartelijk bedankt, Niels.
Oké, wie is onze favoriete, en laten we zeggen dan maar obscuurste, meest favoriete auteur? Zullen we dat van maken, jongens?
Ja, vind ik een goeie.
Ellen, noem eens.
Ja, obscuur. Ze wordt gewoon heel weinig gelezen. Nog Andreas Bernier, vind ik echt heel vet. Stream of consciousness-achtig, totaal compromisloos. Jullie, ik moet even verder nadenken over deze vraag.
Ja, ik ook. Dat is grappig. Je had een tijd geleden had je bij uitgeverij Veen, die geeft van die klassiekers uit. Had je een boek van Clara Lennart.
Lennart?
Ja.
Wat een schitterende naam.
Ja, twee keer het Boekenweekgeschenk ook geschreven in de jaren 30, denk ik, of zo.
Ja, maar zij was toen echt.
Enorme bestseller auteur in die tijd. Ik had er nog nooit van gehoord, van die vrouw.
Maar dat is sowieso heel grappig. Kijk je naar bestsellers uit de jaren 40, jaren 50, literaire bestsellers, dan kom je zoveel auteurs tegen waar je nooit meer van hebt gehoord. Dat is echt angstigend.
Maar het was zo'n lekker boek. Het was meer en meer zoet.
Hoe heette het?
Het Huis met de Kaarten. Het is een enorme mooie ode aan Utrecht. Ik vond het echt een zalig boek. Klare Lennart. En ik ben toen gelijk naar een antiquariaat gefietst om het een en ander te kopen. Maar het is heel moeilijk te krijgen. Ik zou haar noemen.
Oké, okay, en Joost?
Ja, ik zat nu te denken, maar ja, hoe obscuur is obscuur? Ik moest even denken aan William T. Volman. Dat is zo'n Engelse of een Amerikaanse schrijver die nog nooit in het Nederlands is vertaald. In Amerika wel zo iemand is die gewoon meedraait, maar nooit echt goed verkoopt. Wel wordt gewaardeerd door bepaalde schrijvers. Echt zo'n, je hebt de categorie writer's writer en hij is meer zo'n writer's writer writer. Het was iemand die, en hij heeft één boek geschreven, het heet Europe Central, dat is echt vuistdik. En dat zijn allemaal verhalen, het is eigenlijk een roman in een stuk of 20 tangvertellingen. Dus dat zijn steeds twee vertellingen die op elkaar, haaks op elkaar staan. Over het Oostfront in de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt voor zo geweldig en zo slim en zo in stijl ontzettend verrassend. Dus William T. Volman zou het voor mij zijn. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven over, het is echt zo'n notoire hoerenloper. Weet je, hij heeft eindeloos veel boeken geschreven over prostitutie in San Francisco. Dat vond ik eigenlijk allemaal geen reet aan, die boeken. Maar hij heeft dan een paar boeken geschreven die echt zo geweldig zijn. Okay. En tegelijk zo'n auteur die nooit een groot publiek zal halen of heeft behaald.
Oké. Okay. Hey, en dan even over de tweede vraag van Niels. Hè. Is schrijven, of Merel stond er lezen of schrijven?
Schrijven.
Is schrijven magie? Wie wil daar een antwoord op geven? Anders ga ik zelf meteen even helemaal los op deze.
Jullie zijn de schrijver.
Ja.
Nou ja, weet je, kijk, je hebt de Franse filosoof Maurice Blanchot, 20e eeuw, die zei dat je via de daad van het schrijven soms heel even een glimp kan opvangen van het zogenaamde buiten. Dus iets wat zich eerder aan taal onttrok, iets wat je alleen maar kan zien door er met taal bijvoorbeeld omheen te cirkelen. En ik denk dat dat een vorm van iets magisch is. Het zien van iets wat je niet eerder zag. Kijk, om nou te zeggen of het letterlijk magie is, dat wil zeggen dus dat je met bepaalde riten of rituelen iets bewerkstelligt in de tastbare wereld of in de psychische wereld van andere mensen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik via schrijven en ook gewoon via het zelf opbouwen van werelden, via het zelf maken van personages, opeens nieuwe levens heb gemaakt. Als dat niet al te vaag klinkt. En waardoor ik verder kon kijken dan voorheen. Je bouwt eigenlijk dimensies bij. En als je dat maar lang genoeg doet, lijkt het ook alsof die wereld die je hebt geschapen ook echt een beetje begint te leven. In de eerdere aflevering had Joost het er bijvoorbeeld over dat hij echt moeite had met het loslaten van bepaalde personages. Dat je echt na het voltooien van een boek denkt van, hé, nou oké, waar zijn ze nou? En ik denk dat dat, als magie het levensadem inblazen is van handelingen of werelden, dat het dichtst is dat je als schrijver bij magie kan komen. Maar natuurlijk ben ik nu voor Joost aan het praten. Wat vind jij ervan, schat?
Waar ik even aan moest denken, dat is heel ver gezocht misschien hoor, maar je had Abraham Lincoln, de Amerikaanse president tijdens de burgeroorlog, die gaf een keer de Gettysburg Address, een hele beroemde speech, waarin eigenlijk de hele oorlog en helemaal eigenlijk de hele Amerikaanse staat een soort van nieuwe wending gaf. En er zijn historicus, zei een keer over hem van, hij zei meer dan hij wist. En dat vind ik een heel mooi idee van schrijven, wat soms gebeurt. Dat je iets opschrijven waarvan je absoluut niet zou weten van tevoren dat je dat in je had. Dus dat is dan meer een soort van persoonlijke magie. Maar soms heb je wel eens, en ik hoop niet dat het ijdel klinkt, want of iets goed is, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen.
Het klinkt altijd ijdel wat je zegt, Joost, dus het maakt toch ook niet uit.
Maar soms heb je wel eens dat ik aan een verhaal zit werken, aan een boek, en dat ik dan iets heb geschreven, en dat is dan zo goed, dat ik dan zelf niet kan voorstellen dat ik het heb geschreven. En of het goed is, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen hoor. Zo relativerend wil ik het dan ook wel weer zeggen. Maar dat je dan wel het gevoel hebt van, ik maak nu iets dat ik niet zou kunnen reproduceren. Ik ben minder goed dan wat er nu gebeurt of zo. En dat is een beetje die persoonlijke magie. Dat je soms jezelf heel erg overstijgt. Ja. En soms ook echt het tegenovergestelde hoor. Dat je echt iets schrijft dat je denkt, ik ben toch veel slimmer dan dit. Hoe kan dit zo dom zijn?
Mijn geliefde die schrijft ook. En die zegt dat hij wat hij het meest magische van schrijven vindt, is dat je vanuit niets opeens iets maakt.
Tuurlijk.
En kijk, via praten en ook via schrijven weet je pas wat je denkt. En soms ook wat er in je leeft en wat jou beweegt. Maar dat is inderdaad iets. We zien opeens onze eigen onze eigen donkere kamers.
Totaal. En dat is een van de gekke dingen met schrijven. Dat is ook het leuke met alle romans en boeken die ik tot nu toe heb gemaakt. Is dat er altijd... Er gebeurt altijd iets wat ik van tevoren nooit verwacht heb wat er gaat gebeuren. En je komt altijd gewoon bepaalde obsessies van jezelf tegen, waar je van afhankelijk misschien helemaal niet zo op de hoogte was dat je die had.
Noem maar eens eentje, Joost.
Oh, dat vind ik dan heel moeilijk eigenlijk als je dat niet zo denkt.
En is het voor jou denk je nog anders als je poëzie maakt, Ellen? Of is dat...
Ja, kijk, weet je, bij poëzie... kijk, poëzie is natuurlijk, voltrekt zich deels buiten het narratief. Hè? Een gedicht kan ook een opeenstapeling observaties zijn die zich in hetzelfde tijdsmoment plaatsvinden. Een gedicht kan een klankspel zijn met taal. En het voltrekt zich dus veel sterker dan wanneer ik zelf columns maak of proza. Er worden opeens dingen blootgelegd die ik eerder niet zag. Dus, maar ja, goed, kijk, bij poëzie is het ook zo. Kijk, poëzie zit altijd een spagaat, voor mij althans. Wat ik zelf probeer te maken, maar ook wat ik goede poëzie vind. Tussen het begrijpelijke en het mysterie. En het onthult, maar verhult tegelijkertijd. Wat heel mysterieus klinkt. En daarmee heb ik dus nu ook iets bijzonder poëtisch gezegd.
Heel goed, Ellen.
Nice.
Krekels.
Ja, ik ben een beetje uit het veld geslagen, jongens, ineens.
We gaan weer terug naar de pest.
Of nou, naar de pest.
Moeten we het over de pest hebben of gaan we richting...
Nee, ik wil nog even een paar dingen over de pest zeggen, mensen.
We krijgen net trouwens, Merel, ik denk dat deze gaat niet vandaag online, toch, al?
Nee.
Nee.
Oké. Ik heb net een mailtje van onze directeur dat we vanaf donderdag dicht gaan.
Oh, nee.
Oh. Ja.
Echt, jongens, 6 april verschijnt mijn nieuwe boek. Het slaat gewoon nergens op. Dat is echt...
Nou, lieverd, de winkel op de Routestraat en de Martyrium blijven deze week nog wel open. Maar ja, wij op
de spuit gaan... dat het 6 april is, zijn die ook gewoon dicht.
Ja.
Ja, heel raar dit.
Goed. Ellen, wil je nog wat over het boek kwijt?
Oké, terug naar de pest van Camus. We hebben het nu een beetje gehad over hoe het iets kan vertellen over... Het kan een blik tonen op hoe literaire personages ermee omgaan. Het kan je een afzetpunt geven. Je kan je ertoe verhouden. Je kan kijken hoe je er zelf mee omgaat. En toch waren een paar dingen aan deze roman die ik gewoon best wel irritant vond. En ook heel erg over de top. Kijk, ik ging dit boek lezen. Ik had het nog niet eerder gelezen. Ik heb wel het andere werk van Camus gelezen. Maar deze is er altijd doorheen geglipt. En ik ging het lezen en iedereen zei, ja, het is een meesterwerk, bla bla bla. Nou, heb je al het verkeerde startpunt? En af en toe was ik echt overweldigd door de inzichten die erin stonden. Zeker de inzichten over menselijkheid en het ambiguë gedrag dat mensen kunnen vertonen in zowel noodsituaties als zogeheten beschaafde situaties. Maar er waren een paar dingen die ik echt scheidirritant vond. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, soms ligt het er gewoon te dik op. Op een gegeven moment gaat de hele stad, de pest regeert hem al lang, gaat naar een soort opera tentoonstelling over Orpheus. Orpheus, de zinger, dichter Bart. Zinger voor mij nou. Dit is de corona, jongens, overnieuw. Orpheus was natuurlijk in de Griekse mythologie de bard en de dichter die heel mooi kon spelen. En zijn bruid stierf op hun bruiloft. Dus hij daalde af in de onderwereld om haar op te halen. Nou, in Camus' boek is het een opera geworden waarbij degene die Orpheus speelt halverwege de show ineens stoort en doodgaat aan de pest. Dat soort dingen vond ik gewoon echt te dik bovenop liggen. En weet je wat ik ook heel irritant vind? Over dit boek is gezegd dat het wel het ultieme boek is hoe mensen in een noodsituatie reageren, hun heldenmoed, hè, hun compassie, ook hun kleinzierigheid, maar vooral de goede mens steelt eigenlijk de show, hè, in dit boek. Maar bij Camus is de mens niet een mens, maar de mens is een man. Ja. Er zitten vrouwen in het boek, maar die passen in totaal, die zijn of een soort spiegel voor het lijden van de man, of ze stralen door afwezigheid. De vrouw van de hoofdpersoon zit in een sanatorium buiten de stad, dus die mannen worden zelf nog edelmoediger en martelaarachtig doordat ze hun vrouw moeten missen. Als er iets gebeurt in een scène waarin een vrouw bijst, dan is ze of een hoer, of ze is heel dweepzuchtig naar haar zoon, in dit geval de moeder van dokter Bernard. Bernard, of sorry, dokter Jeuma, zijn voornaam is Bernard, vandaar dat ik het zeg, kijkt hem af en toe een beetje moeilijk aan, zodat Bernard verder kan praten en moeilijk kan doen. Dus de vrouw bestaat helemaal niet in dit boek. Dus eigenlijk heb je een roman gelezen over hoe mannen omgaan in de literatuur.
Witte mannen ook nog.
Ze
zitten echt eigenlijk ook totaal geen...
Ja, het zijn pieds, dus dat weet je niet. Maar ik ben het wel met Ellen eens.
Maar juist pieds noirs waren wit, ja. Joost.
Ja, maar dat is het, nou, ja, goed, dan moet je dat eens in Frankrijk zeggen. Daar werden pieds noirs dus weer als zwart behandeld. Ik bedoel, nou goed, een hele andere discussie. Maar ik ben het wel met Ellen eens. Op de eerste blad, of op de tweede bladzijde, staat een zin die me meteen opviel. Dan heeft hij het op zo'n... abstracte manier schrijft hij: onze stadsgenoten werken hard, maar louter en alleen om rijk te worden. Ze interesseren zich vooral voor de handel en houden zich in de eerste plaats bezig met, zoals ze zelf zeggen, zaken doen. Uiteraard gaan ze eenvoudige genoegens als vrouwen, de bioscoop en zwemmen in zee niet uit de weg.
Ja, dus dat is ook een wat
de vrouwen als eenvoudige genoegens worden genoemd.
Ja, en weet je, kijk, iedereen ligt nu wel in katzwijm van, we zitten zo voor parallellen en we herkennen en we kunnen zien hoe de mens moet zijn in deze situatie. Maar dat is allemaal niet waar, het is hoe de man moet zijn. En dat stoorde mij gewoon echt gigantisch. En ik vond het ook, ja, je kan misschien is het een anachronistische lezing, maar... Ja, op een gegeven moment dacht ik ook op een gegeven moment van ja, laat maar. Want de situatie, de crisissituatie die wordt geschetst in dit boek, is eigenlijk ook een situatie waarin mannen heldje kunnen spelen. En de mensen die moreel minder handig zijn, dat zijn vooral afzetpunten om zelf nog even iets meer een knight in shining armor te lijken. Of ben ik nou te cynisch, jongens?
Nou, kijk, ja, het is gewoon een boek uit 1947. En dat het vanuit een ander sociaal besef is geschreven, weet ik niet of je dat Camus altijd zo één op één kan verwijten. Ik bedoel, het is gewoon... Maar ik ben het met je eens.
Er zijn genoeg 19e-eeuwse romans waarin de vrouw de held is. En sowieso, het gaat niet eens omdat de vrouw een held moet zijn. Maar dus dat ze in ieder geval wordt gerepresenteerd.
Het zit er gewoon niet in, dat is het meer. Het is gewoon helemaal een boek over... Wat ik toch heel goed vind aan het boek, en ik ben het met Ellen eens, of tenminste, wat mij ook bij deze herlezing opviel, het begint heel goed en het eindigt heel goed. En ertussenin zitten echt delen dat je denkt, oké, nou weet ik het wel.
Ja.
Al moet je daar dan weer zeggen van, ja, dat is ook het idee van de pest. Daar maakt hij ook meerdere keren opmerkingen over. De pest is heel saai, een quarantaine is heel saai, tijd wordt je vijand. Wat ik dan toch wel weer heel knap vind aan het boek bijvoorbeeld, is dat een van de hoofdpersonen, Tarot, is een van de laatste personen die overlijdt aan de pest. En in het boek zijn er al duizenden mensen overleden. Zoveel dat je er niet meer eens op let. Weet je wel, weer dood erbij, weer dood erbij. En dan toch dat aan het einde die Tarou sterft na een lang ziektebed, een heftig ziektebed. Dat toch die laatste dood wel heel mooi beschreven is en heel ontroerend is. En ik weet niet, dat vond ik toch het knappe dat hij uiteindelijk zelfs... Aangezien het zo'n boek is waar met zoveel abstractie over de mens wordt geschreven. En over de samenleving wordt geschreven. Dat dan op het einde toch gewoon die menselijkheid weer terugkomt. En dat individuele lijden ook weer zichtbaar wordt.
Mooi
ja,
gezegd.
Ja, mooi gezegd. Ja, ik vond... Ik vond die Tarou een van de weinige echt sympathieke personages. En een van de meer levende personages. Maar wat ik ook heel mooi vond, die op de personage een zekere meneer Graham. Iets grote ambities om ooit een roman te schrijven waarvan de uitgever dan zal zeggen, heren, hoed af. En hij doet ongeveer de hele pestepidemie lang over de openingszin. Waarbij hij maar struikelt over welke bijwoorden hij moet gebruiken. En dat juist die ontoereikendheid en die vasthoudendheid in een tijd die een ramp is, dat vond ik ook heel mooi, omdat daarbij ook het schrijven van boeken meteen weer te compleet bagatelliseert als het gaat om leven- en doodsituaties. Dus ja, dat. Maar goed, ja, ik weet eigenlijk niet wat we verder nog over deze roman moeten zeggen, ja, mensen.
Misschien, wat moeten we dan wel lezen? Wat kun je...
Nee, dit moet je sowieso ook lezen. Ik bedoel, zeker, je valt geen duil aan als je Camus leest.
Maar iedereen heeft het nu al gelezen inmiddels, want het is ook zo'n klassieke die in herdruk gaat. Nou, dat gebeurt echt zelden. Maar misschien, Ellen, je had ook de Decamerone.
Ja, ik heb de Decamerone gelezen. Ja, kijk, de Decamerone is allereerst... kijk, jullie weten, ik heb het ook al vaker bij boeken even aangegeven. Ik vind humor heel belangrijk in boeken. Juist als middel om de schrijnende dingen schrijnender te maken. Maar ook om de boel toch draaglijk te hebben. Kijk, de Decamerone is gewoon een ontzettend grappige verzameling. Waarin de draak wordt gestoken met eigenlijk alles wat mensen kunnen zijn en zijn. Waarin ook de heroïek niet wordt geschuwd. En het is een ontzettend mooie taal opgeschreven en ontiefens grappig. De metaforen, ik heb de ongecensureerde versie hier. Op een gegeven moment noemt de auteur het liefdespel het vrolijke werk van de wolslager. Daar moet je even over nadenken. En als het kwartje dan valt, ben je echt een heel blij konijntje. En wat ik ook... kijk, dit boek, ik heb de versie die door Atheneum is uitgegeven, Polica van Gennep. Daar zit een heel mooi nawoord bij van René van Stipriaan. En die haalt op een gegeven moment publicatie aan. Waarin wordt gesteld dat in de middeleeuwen men ook geloofde dat literatuur geneeskrachtige eigenschappen had. En de Decamerone, voor degene die niet bekend zijn met de plot, nou een soort een Club Kardashians ontvlucht Florence, waar de shit is uitgebroken en iedereen doodgaat aan de pest. Ze gaan naar het buitenleven om daar een beetje op adem te komen om daar niet dood te gaan. Ze nemen, want ze zijn allemaal knetterrijk, ook een hele stapel bedienden mee. Dus ze hoeven geen zak te doen en zo. En ze gaan dan, ja, in die tijd had je natuurlijk geen Netflix en de anticonceptie was om te janken. Dus eigenlijk de enige entertainment wat je had, was verhalen vertellen. En ze gaan verhalen vertellen en de snedigheden komen je af en toe ook wel de neus uit. Maar ik heb de mens in meer hoedanigheden gezien, in meer contrastwerkingen dan in dat veel meer, ja, toch nu gelezen boek van Camus bij elkaar. Dus ik zou zeggen, pak de Decamerone erbij. En als dat je niet treft, wat ik ook onlangs heb gelezen, is Stad in Storm van Thea Beckman. Waarin de stad wordt belegerd. En laat er nou net zijn wat er met de diverse Europese landen aan de hand is. Wij worden belegerd door bacillen.
Nou, zullen we het hierbij laten, jongens?
Nou, wat ik nog verder nog wil zeggen is... Of nou ja, zoveel hoef ik ook allemaal niet te zeggen. Joh, wat moet ik nou altijd zeggen? Dat gezeg altijd maar vanaf. Nee, maar waar ik zelf al merk, en ik las dit. En het gekke is, dan had je me een half jaar geleden gevraagd voor een leesclubje. Laten we de pest gaan lezen van Camus. Had ik het heel graag gedaan. Maar wat ik zelf wel een beetje merk nu. Ik bedoel, corona is zo alom. Ik bedoel, je kunt je mail niet openen. Je kunt de tv niet aanzetten. Je wordt doodgegooid. Ik vind het ook wel belangrijk voor je mentale toestand om niet de hele dag maar met corona en met ziekte bezig te zijn. Dus voor mij, ik krijg nu veel van die vragen van wat is nu het ultieme corona lezen. Dan denk ik, ja, voel jezelf ook gewoon vrij om dingen te lezen die niks mee te maken hebben. En ga gewoon voor de 20ste keer opnieuw Harry Potter lezen of Donna Tartt.
Of de biografie van Patty Bart is verschenen.
De biografie van Patty Bart is lezen ook van dingen waar je je gewoon lekker bij voelt. Dat is denk ik een van de beste manieren om goed voor jezelf te zorgen.
En Joost, wat zie jij dan nu aanraden als gewoon boek waar je lekker bij voelt?
Ja,
Bob, jij?
Dat vind ik ook. Hè. Je zit dan thuis en dan loop je langs je boekenkast en dan trek je er af en toe wat uit. En nu had ik een boek van Paul de Wispelaren uit de kast getrokken. Een eiland worden heet het. Ik had het nog nooit gelezen. Ja, het is zo'n waanzinnig mooi boek. Echt de ene zin na de andere werd onderstreept. Ik vind het...
Oh, ik ga het opschrijven. Een eiland worden.
Ja, het is echt beeldschoon. Het is uit de jaren 1963 uit mijn hoofd. En dat vind ik ook leuk aan deze tijd. Hè, dat je gewoon eens iets weer kunt of herlezen. Of dat je denkt, oh ja, dit staat er al zo lang.
Ik ben mijn hele schuldstapel aan het wegwerken.
Ja,
nou, jongens.
Daar ben ik ook mee bezig inderdaad, ja. En ik heb dus net inderdaad Siegfried herlezen van Mulisch en De Slag om de Brouwbrug van AFTH. En ik ga een lekker dikke biografie van Robert Lowell lezen, de dichter. En zo vermaak ik me eventjes. Ja. Dat dingen die mee te maken hebben met de actualiteit.
Ik ben zelf momenteel, heb ik Jane Eyre klaar liggen om te gaan herlezen. Ook omdat we natuurlijk ook een beetje in gothic gloomy tijden zitten. Hè? En in gothic novels zitten de vrouw vaak opgesloten. Is het niet in de samenleving dan wel in een heel oud landhuis met gillende ex-vrouwen op zolder. En ik denk, nou, zo voelt corona ook een beetje. Heerlijk.
Ik ga White Sagacity O.C. herlezen.
Ja, ik heb hem letterlijk nu in mijn handen, dat boek. Ik heb letterlijk, die ga ik dus ook lezen. Wil ik
I feel you, Joost.
Ja, oké, okay, er komt wel een verhoring.
Romance.
Oh, Bob, you and me, we're the same soul.
Goed. We moeten denk ik ook Merel even bedanken. Omdat ze dit op deze hele speciale manier toch voor elkaar heeft gekregen voor ons.
Ja. En we moeten een cijfer geven trouwens, jongens.
Oh ja.
Poppenboek.
Pesthekel.
Ja. Pesthekel. Nee, ik vind het een heel bijzonder boek. Ik vind het... Er is van alles tegen in te brengen, maar het is wel gewoon een kunstwerk dat op zichzelf staat. Wat mij betreft.
Wat voor cijfer geef je het?
Nou ja, ik vind het heel moeilijk. Het is wel moeilijk.
Ja, ik ben een Nobelprijswinnaar, becijferen.
Ja, ja. Nee, ik geef het een 8.
Oké, okay, Bob?
Ik geef het een 8,5.
Oké, okay, jongens. Ja, ik geef het een 6.
Oké, okay. Nou, dan kwam een gemiddelde uit van een 7.
Ja, ik zeg even niks. Joost is opeens de focus van de...
Nou, wat is er dan? Een 7,6.
Nou, dat is toch een mooi cijfer voor zo'n klassieke...
Prachtig. Klopt dat, Ellen?
Klopt niet,
7,4, maar het is oké. Het is oké.
En nog over die vertaling. Ik ben nog... jullie, wat is de laatste zin in jullie vertaling? Ik ben toch wel nieuwsgierig.
De laatste zin is...
Morgen is er weer een dag.
Ik heb gezien ook trouwens.
Dat
zeg hij wist... Ik lees de hele slotte linia voor. En inderdaad, luisterend naar die vrolijke kreten die uit de stad kwamen, realiseerde Rieu zich dat de vrolijkheid nog altijd in gevaar verkeerde. Want hij wist wat die blije menigte niet wist, en wat in de boeken te lezen staat. De pestbacil sterft nooit uit en verdwijnt nooit definitief. Hij kan tientallen jaren achtereen blijven sluimeren in de meubels en het linnengoed. Hij wacht geduldig in kamers, kelders, koffers, zakdoeken en paparazzen. En misschien komt er een dag waarop, tot schade en lering van de mensheid, de pest zijn ratten werkt om ze te laten sterven in een gelukkige stad.
Ja, dat is toch echt anders. Ja. Echt een
hoe zit jij dan?
Luisterend naar de vreugdekreten die uit de stad opstegen, bedacht Rieu dat deze blijdschap nog steeds bedreigd werd. Want hij wist wat die menigte onbekend was en wat men kan leren uit boeken. Dat de bacil van de pest nooit sterft of geheel verdwijnt. Dat zij tientallen jaren kan blijven sluimeren in de meubels en het linnengoed. Dat zij geduldig wacht in de kamers, de kelders, de koffers, de zakdoeken en paparazzen. En dat wellicht de dag zou komen waarop, tot onheil en lering der mensen, de pest haar ratten weer zou wekken en uitzenden om te sterven in een gelukkige stad.
Hé, hey, weet je wat heel opmerkelijk is? Dat bij jouw versie de pest vrouwelijk is. En in mijn versie de pest mannelijk.
Mm.
Ja.
Ja, discuss. Nou ja, iemand anders mag dat discussie. Maar ja. Opvallend.
Nou, jongens, dank jullie wel.
Dank jullie wel. Yes. Merel, jij ook bedankt. Ja. En ik hoop jullie binnenkort weer gewoon in het echte kunnen zien. En,
wees een beetje lief voor elkaar, hè, moet je dat zeggen. Hè? Ja.
Okay.
Dag, lievelingen. Dank jullie wel.
Dikke kus.
Dank je wel.
Doei.